16e avond. We zijn bijna aan het einde van het seizoen alweer. Gaat snel, hè? En we lezen vanavond Openbaring 8. En dat doen we vanaf vers 6. En ik heb tot en met hoofdstuk 9, vers 6, de samenvatting. Anders werd het wel een beetje veel, want er zijn toch weer een aantal dingen in deze versen die heel veel aandacht vragen van ons. Maar we lezen het eerst uit de Telos-vertaling, Openbaring 8, vanaf vers 6. De vorige keer hadden we het zevende zegel bekeken dat geopend werd. Een stilzwijgen van een half uur en nu vers 6. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste bazuinen en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel bazuinde en iets als een grote berg, brandend van vuur, werd in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die zielen hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En de derde engel bazuinde en er viel uit de hemel een grote ster, brandend als een fakkel. En zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen van de wateren. En de naam van de ster wordt Alsem genoemd. En het derde deel van de wateren werd Alsem. En vele van de mensen stierven door de wateren, omdat zij bitter waren gemaakt. En de vierde engel bazuinde en het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd getroffen, opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden. En de nacht voor een derde deel daarvan niet zou lichten en de nacht eveneens. En ik zag en ik hoorde één arend vliegen in het midden van de hemel, die met luider stem zei, wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, want vanwege de overige stemmen van de bazuin van de drie engelen die gaan bazuinen. En de vijfde engel bazuinde en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, nog aan enig groen, nog aan enige boom, behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben. En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat zij hen 5 maanden zouden pijnigen. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen waarin hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden. En ze zullen begeren te sterven en de dood vlucht van hen weg. Tot zover. Ja, dat is heftig allemaal. Nu we toch eigenlijk een behoorlijk eindje in het boek Openbaring zijn terechtgekomen, wil ik toch nog, ik heb dat ook op je samenvatting bovenaan geschreven, even kort resumeren waar we eigenlijk beland zijn, dat je weer een overzicht hebt. De Heer Jezus is de persoon, de mens, aan wie God alle macht heeft gegeven. Hij zal komen en hij komt, hij staat te komen. En de Heer Jezus zal ook gaan heersen tot in alle eeuwigheden. Wij zullen ook persoonlijk heel individueel voor hem komen te staan voor de rechterstoel. Hij zal ons een beloning geven of hij zal ons berispen. Ligt aan hoe we in dit leven omgegaan zijn met dat pond wat we gekregen hebben. Of het pand. Ik zeg altijd, het pond is het pand en het pand is het pond. De geopenbaarde waarheid vanuit de Bijbel, wat hebben we daarmee gedaan? Ik zie daar erg naar uit, naar de ontmoeting met de Heer. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Zeker. Afgelopen zondag was ik in IJmuiden en toen hebben we nagedacht over de aandacht van je hart. Uit Richteren hoofdstuk 6. Dat de Midianieten als sprinkhanen, die zien we hier ook, de boel overspoelde en er was niets over om van te eten. Dat is de geestelijke staat van de christenen van vandaag eigenlijk. Hè? Er is niets over om van te eten bijna, want onze aandacht is zo gigantisch gericht op de dingen van beneden. Dat Midian de overhand heeft. En de Israëlieten die gaan dan in de holen en de rotsen wonen. En dat zien we natuurlijk ook vandaag. De christenen zijn zo gigantisch wereldgelijkvormig geworden. Dat we eigenlijk heel weinig... Ja, we hebben, ik zeg niet natuurlijk iedereen, maar over het algemeen heel weinig passie, heel weinig liefde, heel weinig aandacht voor het woord van God, voor de Heer Jezus. En als hij komt, dan zal hij dat allemaal aan ons vragen. Van joh, ik heb je de Heilige Geest gegeven. Ik heb je mijn woord gegeven. Wat heb je er nou mee gedaan? En je was zo bezig met de dingen van beneden. En dat is wat we in hoofdstuk 1 ook zien van Openbaring. Dat de Heer Jezus daar als de rechter geopenbaard wordt aan Johannes. Hij heeft ogen als een vuurvlam. We hebben dat uitgebreid toen behandeld. En dat aspect van de Heer Jezus is ook heel belangrijk. Dat wij hem ook zien niet alleen als onze bruidegom of hè, als onze Heer. Maar ook als degene die rechter is. En die alles wat zijn heiligheid niet kan verdragen zal oordelen. Nou, de hoofdstukken 2 en 3... die gaan eigenlijk over het getuigenis wat hij heeft achtergelaten op deze aarde toen hij naar de hemel ging. En dat getuigenis is een verschrikkelijk getuigenis geworden, naar de mens gesproken. Ik heb de afgelopen week weer heel wat berichtjes ontvangen van mensen en mailtjes. En weet je, daar word ik soms wel een beetje droevig van. En gelukkig ben ik niet iemand die daar nou heel erg door geraakt. Ik kan het wel vrij makkelijk ook weer op me afzetten, maar... Als je kijkt wat er allemaal speelt in levens van christenen, van gelovigen. Iemand gaat uit de gemeente weg omdat daar alleen in tongen wordt gesproken op zondagmorgen. Iemand heeft pastorale hulp nodig omdat hij niet meer kan niet accepteren dat de Heer Jezus van hem houdt enzovoort. Allerlei gedoe in gemeenten en kringen en intussen mensen. En dat is hoofdstuk 2 en 3. En er zijn overwinnaars. Dat zijn niet een speciaal soort heiligen. Dat zijn de mensen die horen bij de Heer Jezus. En als het puntje bij het paaltje komt, God laat een aantal dingen in onze levens toe die niet makkelijk zijn. En daaruit zal blijken of we echt van hem houden, of we echt kiezen voor de Heer Jezus. En ja, dat is genade. Zijn genade zal ons op de been houden. En dat is ook wat uiteindelijk de beloning is. De beloning zal ook aan zijn eigen voeten worden teruggeworpen, de kronen. Hoofdstuk 4 en 5 schildert eigenlijk het begin van de periode dat de Heere God gaat oordelen. En je moet niet vergeten, het boek Openbaring is het laatste Bijbelboek. En het veronderstelt toch wel een behoorlijke kennis, niet alleen van het hele woord, maar ook van de christelijke positie. En dat, ja, dat kom ik dus eigenlijk steeds weer tegen in al die mailtjes en berichtjes van mensen. Dat de positie van de gemeente, de positie van een christen, wat is nou precies een christen, niet duidelijk is. Van de week kreeg ik weer een bericht van een oudste ergens. Ik had namelijk een bepaalde meneer, vertrouwelijk, maar goed, dat kwam natuurlijk weer bij hem terecht. Had ik een dwaalleraar genoemd, want die meneer is bezig om een heel Nederland sabbatten te organiseren. En hij had mij gevraagd van, heb je dat gezegd? Ik zeg, ja, dat heb ik gezegd. Ja, op grond van 1 Timotheus 1, Galaten 1 en weet ik veel allemaal. Dus, en toen zei hij van, ja, nee, maar het is een hele aardige man en hij doet ook heel veel goede dingen. Ik zeg, ja, maar wat is nou de christelijke positie? Wat is nou de christelijke positie? Je bent een hemels mens geworden, wat God betreft. En daarom hebben wij ook de voorgaande 2 jaren de Romeinenbrief behandeld. Want je moet echt helemaal vast hebben staan in je eigen geest wat jouw juridische positie voor God is. Als je dat niet helder hebt, ja, dan ga je jezelf weer onder allerlei wetten en regels plaatsen en allerlei aardse dingen navolgen, terwijl wij een hemelse Heer hebben, een hemelse roeping.
En hemelburgers zijn.
En hemelburgers zijn. En onze belangen... Ja, die willen weer terug naar de schaduw. En wij hebben een Heer in de hemel en dat geloof verbindt ons met hem. En geloof is iets wat we niet zien, wat we niet voelen, wat we niet ervaren. Maar geloof is iets wat de geest bewerkt in onze levens via het woord. Dat is een heel groot mysterie. Maar wij hebben de keuze gekregen, doordat we vernieuwd zijn, om te accepteren wat hier staat is waar. En zo worden wij ook bij Christus gebracht. En afgelopen zondag ging het vooral ook om de omgang met de Heer Jezus. De stille omgang met hem. Want je kunt zo'n beslag genomen worden door al die dingen, dat je uiteindelijk in de grotten van de aarde gaat wonen, geestelijk gezien. En niet meer weet van, hé, ik heb gewoon een beloofde land en dat is mijn Heer. Mm. Nou, hoofdstuk 6. Begin van Gods oordelen, hebben we gezien. Indirect vier zegels. Allemaal nog allerlei gebeurtenissen die op de aarde plaatsvinden, waar mensen nog niet gelijk Gods hand in zien. Maar het verschil met vandaag is, vandaag zijn er ook allerlei rampen en verschrikkelijke dingen, maar daar is nog steeds de tijd van genade. Ik kreeg vandaag een berichtje van Johan Schep. Kennen jullie die? Broeder Schep. Geweldige meneer, geweldige broeder. Fantastisch. Hij is nu echt, hij heeft al 20.000 kinderbijbels verzameld voor Oekraïne. En als jullie nog Oekraïners kennen die een bijbel willen, geef het door. Er is grote geestelijke nood, maar ook een grote geestelijke opwekking onder de Oekraïners op dit moment. En ze kunnen bijna niet de bijbels aanslepen. En dat soort dingen typeren de tijd van genade. Hè? Maar in Openbaring 6 is de tijd van oordeel gekomen. Hoofdstuk 7, de verzegeling van 144.000. Is eigenlijk een grote tussenzin. God wil eigenlijk laten zien dat als die grote rampen gaan gebeuren, waar we dus nu straks naar gaan kijken, dat er in de wereld 12.000 verzegelde Israëlieten zijn uit elke stam. En die kunnen dus niet geraakt worden door de antichristen, het beest enzovoort. Nou ja, de meeste uitleggers zijn er ook wel over eens dat zij ook de oorzaak zijn van de menigte die niemand kan tellen uit alle volken, alle naties. Het staat er niet letterlijk, maar ik ben het daar wel mee eens. Nou, hoofdstuk 8, daar begint dus de directe wraak van God over deze wereld. En het eerste gedeelte wat we de vorige keer gezien hebben, zien we de Heer Jezus als de grote engel, die bij het wierookaltaar staat en daar de gebeden, de reukwerken van de heiligen die daar leven in die tijd op het gouden altaar legt, dat voor de troon was. En die gebeden die hebben te maken met wraak, met stemmen, donderslagen, bliksemstralen en er kwam een aardbeving. Dus, en nou zijn we aangekomen bij wat we dus nu gaan doen. En daar moeten we dus, wat ik de vorige keer ook heb aangegeven, keuzes gaan maken, of helemaal niet. Soms kan het gewoon niet, tussen letterlijk en symbolisch. En ik zal iedere keer ze allebei wel een beetje noemen. Mijn voorkeur gaat uiteraard uit naar de symbolische uitleg. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat de juiste uitleg is. We moeten hier voorzichtig zijn. God wil in grote lijnen laten zien wat er gaat gebeuren vlak voordat de Heer komt. Maar hij heeft dat de afgelopen 2000 jaar dus aan al die verschillende generaties gelovigen willen vertellen. Dus dat moet heel in het algemeen blijven. Nou, kies je voor de letterlijke uitleg. Dan zeg je van ja, de plagen van Egypte waren letterlijk, waarom dit niet? Nou, dat is een vrije goed argument. En wat er staat, staat er. Waarom zou de Heere God in raadsels spreken? Het boek is immers niet verzegeld. Lees gewoon wat er staat. Nou, dat is zeker een aan te raden methode. Maar een figuurlijke uitleg. Zaken als bijvoorbeeld hagel en vuur vermengd met bloed dat op de aarde wordt gegooid. Ja, dat lijkt me een lastig, kan nog wel, letterlijk te nemen. Maar een sprekende arend of sprinkhanen met hun surrealistische gedaante uit hoofdstuk 9 vanaf vers 7. Een ster die letterlijk een ster moet zijn uit hoofdstuk 8 vers 10. Of in hoofdstuk 9 vers 1 weer niet. Want dat is dan duidelijk een persoon. Terwijl in hoofdstuk 8 een ster op de aarde valt. Nou, de ster uit Openbaring 9 opent met een sleutel de put van de afgrond. Is dat dan een letterlijke sleutel? Nee, dat lijkt me niet. Waarom heeft die ster dan weer een naam? Enzovoort. Dus het zijn allemaal lastige zaken. We gaan proberen zo goed mogelijk door die tekst heen te kruipen. En het probleem met deze gedeelte is, en dat wil ik nog één keer duidelijk zeggen dat de meeste gelovigen hebben behoefte aan geestelijke bemoediging, iets wat over jezelf gaat. Maar dat gaat het niet. Dus je moet wel, als je deze dingen gaat bestuderen, een bepaalde staat hebben van geestelijke volwassenheid om stevig te staan in je schoenen en ook deze gedeelte tot je te nemen. Zonder dat je denkt van maar ik heb er eigenlijk niks aan. Want het gaat niet over mij, het gaat niet over mijn positie, het gaat niet over mijn zegeningen, het gaat niet over de Heer Jezus in die zin als mijn Heer. Dus dat moet je wel even kunnen. En daarom is het ook het laatste Bijbelboek. Ja? Maar er is een grote zegen verbonden aan degene die dit boek bestudeert. Nou, dan gaan we vers 6. En de zeven engelen die de zeven bezuinen hadden. De vorige keer hebben we gezien dat waarschijnlijk de zeven aartsengelen zijn die voor God staan, hè? Waarvan Gabriel er één was, en Michael waarschijnlijk ook, maakte zich gereed om te gaan bezuinen. Ik heb de vorige keer gezegd dat aan het begin van de eerste bezuin de grote verdrukking begint, maar je zou ook kunnen zeggen dat de grote verdrukking begint bij de laatste drie, als het driemaal wee wordt uitgesproken. Dat zijn nog een beetje lastige zaken, want de grote verdrukking valt samen met de laatste helft van de jaarweek uit Daniël, hè? Jullie weten de jaarweek van Daniël inmiddels, hè? Dat heb je allemaal onder de knie, toch? Ja. De laatste 7 jaar van Israëls geschiedenis. En dan krijg je de laatste 3,5 jaar, die worden dan extra zwaar. Maar dat hebben we uit Daniël 9 vorige keer bekeken, vers 26, 27. Nou, de eerste 4 hebben betrekking op de schepping, die eerste 4 bazuinen. Dus de aarde, de zee, de rivieren en de bronnen, de zon en de maan en de sterren. En de tweede 3 zijn meer rechtstreeks op de mensen gericht. Verleiding, misleiding enzovoort. Nou, dan gaan we naar vers 7. Dan beginnen we eigenlijk met de eerste grote vraag, letterlijk of figuurlijk. Vlak voordat de antichrist zich zal openbaren en de beest dat uit de zee is, zal God de aarde klaarmaken, de mensheid om deze twee machten te volgen. Nou, wat vinden we? De eerste engel bazuinde, er staat geen engel, maar de eerste. En er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen. Straks lezen we dat de ster op aarde viel, en dan daarna weer een ster die al gevallen was. Dus je moet goed lezen wat er staat. Als er staat, het werd geworpen, dan betekent dat God de handelingen als het ware uitvoert achter de schermen, maar hij direct die oordelen zendt. Als er staat de ster viel, dan is dat een gevolg van zijn eigen handelen. En als die gevallen is, dan is er al iets in het verleden gebeurd, waardoor die dus, de Satan is ook een gevallen engel, hè? En de vraag is nu, komt er nou letterlijk hagel vermengd met bloed uit de hemel op de aarde? Zou kunnen. Wordt letterlijk het derde deel van de aarde verbrand? En het derde deel van de bomen en al het groene gras. Nou, laten we dat niet aan de kant schuiven. Het zou heel goed kunnen dat dat zal gaan gebeuren. Maar ik wil ook een beetje aandacht geven aan de symbolische uitleg. In Egypte hadden we letterlijk hagel en vuur. Exodus 9, vers 22 tot en met 25. Hier neig ik wat meer naar de symbolische uitleg, want hagel symboliseert altijd een oordelende macht uit de hemel. Nou, er zijn nog 2 teksten uit Openbaring, 11 vers 19. Zie je even op te zoeken, 11 vers 19. Er staat: en de tempel van God in de hemel werd geopend, en de ark van zijn verbond werd gezien, en zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel. Zie je dat? Aardbeving, heb ik de vorige keer al gezegd, symboliseert een omverschudden van alle geordende maatschappelijke landen. Alles wordt een beetje door elkaar geschud. Hagel symboliseert een macht wat uit de hemel komt, wat oordeelt. En hoofdstuk 16... vers 21 zegt, en dat is ook een lastig hoofdstuk, hoofdstuk 16. Ik denk dat hoofdstuk 8 en 9 en hoofdstuk 16 tot de moeilijkste hoofdstukken behoren van de Openbaring. Hoofdstuk 16 zegt in vers 21, en een grote hagel, elke steen ongeveer een talent zwaar, viel uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan is zeer groot. Nou, daar kun je ook denken aan een letterlijke hagel. Want er wordt zelfs bijgezegd hoe zwaar die hagelstenen zijn.
Ja, en je hebt nog een punt. In Job 38, vers 23 staat het voorzegd.
Ja, nou, lees voor.
Ja.
Job 38, vers? Job
38, vers 23.
Job 38, vers 23.
Vers 22 lees ik hem dan.
Ja.
Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de hagel gezien? Die ik achterhoud voor een tijd van mijn oudheid. Voor een dag van strijd en oorlog. Daar heb je hem.
Ja.
Gewoon letterlijk hoor.
Ja, maar ik geloof dus ook in een symbolische... Want het is natuurlijk ook vermengd met bloed. Hè? En vuur spreekt van verterend oordeel. Hagel spreekt van... Ja, een zwaar oordeel en bloed spreekt natuurlijk van dood, wat het gevolg is van het oordeel. Maar goed, hagel heeft de Heere God natuurlijk ook in Openbaring 16, wat we net gelezen hebben. Elke steen van een talent zwaar.
Wel een mooie tekst.
Ja, zeker ja. In hoofdstuk 16 vers 3 staat, en zij werd bloed als van een dode. Dus bloed heeft wel een verband met de dood. Dus zou kunnen zeggen dat als we dit letterlijk nemen, nou ja, dan is dat niet zo moeilijk. Dan kun je het gewoon lezen en dan is het duidelijk. Als je het symbolisch neemt, is het, nou ja, God gaat zijn oordelen vanuit de hemel verterend en met dood als gevolg uitvoeren. Het derde deel, dat komt 12 keer voor in dit stukje van hoofdstuk 8. Derde deel. Dat is eigenlijk, wil eigenlijk zeggen, hè, in tegenstelling tot Openbaring 16, waar de hele aarde wordt getroffen, dat God nog niet alle mensen treft, maar een derde deel. En in de tijd van Johannes was het Romeinse Rijk verdeeld in oostelijk, westelijk en centraal. En de meeste Bijbeluitleggers zeggen het derde deel slaat op het christelijke Westen of het hersteld Romeinse Rijk, hoe je het ook wil noemen, dat wat het grootste... verantwoordelijkheid, de grootste verantwoordelijkheid heeft, namelijk het christelijke Westen, het derde deel. Satan sleept een derde deel van de sterren mee. Hoofdstuk 12 vers 4. Maar goed, het blijft met al deze uitleggingen een beetje, nou ja, je kunt nooit zeggen, dit zo is het. Denk ik. Even zien. Oh ja. Het derde deel van de aarde verbranden. Het derde deel van de bomen verbranden. En al het groene gras verbranden. Als je dat symbolisch zou nemen. Wat dus mijn voorkeur heeft persoonlijk. Dan zou je kunnen zeggen van. De aarde staat voor de geordende wereld. De bomen staan voor mensen in hun hoogmoed. Want Daniel 4 vers 20 tot 22. En ook Richteren hoofdstuk 9. Worden mensen vergeleken met bomen. Weet je wat? Koning Nebukadnezar was een van de, nou ja, ik kan het wel even voorlezen, Daniel hoofdstuk 4.
Hoge bomen vangen veel wind. Ja. Dat zal daar wel mee maken.
Nou ja, dat is ook een spreekwoordje. Hoofdstuk 4, vers 20. Maar... daar staat, even kijken, de boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden, zijn hoogte reikt tot aan de hemel, en hij was te zien over heel de aarde, als zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk, er zat voedsel aan voor allen, de dieren van het veld verbleven eronder, en de vogels in de lucht nestelden zich in zijn takken, dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat zij reikt tot de hemel. En uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Nou. Het groene gras vind ik ook een typische uitdrukking Als je dat nou letterlijk zou nemen, waarom zou er dan staan dat al het groene gras verbranden, niet al het gras verbranden bijvoorbeeld? Groen is fris en nieuw. En als je de symbolische uitleg zou volgen, zou je kunnen zeggen, de voorspoed van de mens wordt aangetast. Nou, hoe het ook zij, de Heere God begint met zijn oordelen in als de bezuinen gaan klinken die letterlijk of figuurlijk in ieder geval een grote rampspoed brengen over de mensen op deze wereld. Zoals dat nog nooit eerder geweest is. Vers 8, de tweede engel bezuinde en iets, en dan heb je het weer, en iets als een grote berg. Er staat niet een grote berg, maar iets als. Dus Johannes ziet iets in zijn visioen en hij denkt, ja, wat, hoe moet ik het nou beschrijven? Dat is iets als een grote berg. Dan heb je natuurlijk allerlei mensen die hebben gezegd, dat zou wel een atoombom kunnen zijn, of een explosie. Of,
een meteoriet.
Zeg je?
Een meteoriet.
Of een meteoriet.
Vulkaan.
Of een vulkaan. Brandend als vuur, van vuur, werd in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. Hmm. Nou, ik ga eventjes de symbolische uitleg weer langs. Letterlijk is meteoriet symbolisch en figuurlijk. Nou, als je Jeremia 51 vers 25, die ik dus daaronder heb gezet, bijhaalt, dan zie je heel duidelijk dat ik zal u, de koning van Babel, berg die te gronden richt, spreekt de Heere, u die heel de aarde te gronden richt, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken, ik zal u van de rotsen afrollen en ik zal u maken tot een berg die in brand staat. Dus het zou kunnen, het lijkt wel of ik in Israël ben, hè? Met die gids, weet je nog? Het zou kunnen,
ja.
Ik weet niet helemaal zeker, dat er hier wordt gedoeld op een macht, een grote macht die brandend van vuur is, of oordelend door God in de volkerenzee wordt geworpen, waardoor dus een derde deel van de mens sterft, letterlijk of figuurlijk, of je zou kunnen zeggen, de invloed van deze brandende berg veroorzaakt dat een derde deel van de mensen, of de derde deel van de zee en de aarde, dat vonden we in vers 7, volgens mij. En in vers 8 vinden we de zee. Nou, de aarde staat altijd voor de geordende maatschappij. De zee staat voor de ongeordende maatschappij. Revoluties, anarchieën enzovoort. Het zijn symbolische uitleggingen, snap je wel. Hè?
Maar als we dan kijken naar die oordelen in Egypte, hè, dat waren allemaal oordelen van God zelf.
Ja. Dit ook.
Ja, maar als wij gaan spreken over een atoombom bijvoorbeeld, dan denk ik, ja, het heeft een mens dan aangericht. Het zijn niet zijn oordelen.
Nee.
Niet zoals in het Egypte het geval was.
Klopt.
Dus, hoe moeten we dat hier zien? Is het nou echt Gods oordeel of is het iets wat de mens aangericht?
Nee, dat hebben we al in Oud Succes gezien. Dus dit zijn echt letterlijke oordelen van God.
Dus
vanuit zijn eigen initiatief, zijn eigen macht, vanuit zijn eigen wraak.
Dus geen atoom sowieso niet.
Lijkt mij zelf niet, nee. Nee. Want hij oordeelt hier de mensheid. Dus je zou kunnen zeggen, de zee staat in de Bijbel voor de volken die woeden. Dat kun je heel duidelijk lezen in Jesaja 17 vers 12 of Jesaja 57 vers 20. En het gevolg is dat een grote berg, grote machthebber of een grote wereldmacht wordt geoordeeld, waardoor er een wanorde ontstaat in de wereld. Sommigen denken aan Amerika, maar daar ga ik in mijn handtekening niet onder zetten. Het zijn toch dingen die in de loop van de tijd duidelijker gaan worden. Sta je voor de letterlijke uitleg, dan ben je eigenlijk verlost van al deze moeilijke zaken. Vers 9, het derde deel van de schepselen in de zee, dat is ook zo typisch, die zielen hadden. Stierf. Schepselen in de zee die zielen hadden. Wat bedoelt de Bijbel daar nou weer mee? Je had ook gewoon kunnen staan, het derde deel van de schepselen in de zee stierf. Maar dat staat, en die zielen hadden. Nou, vissen hebben geen ziel, volgens mij.
Zeker niet.
Zouden mensen daar niet op de schepen worden, zeker?
Nee, het is in de zee staan.
Oh, in de, ja.
Het is alleen duikboot.
Ariel.
Nou, ik denk dat er een of de letterlijke dood van de mensen een gevolg is van deze macht die hier valt. Brandend, hè? Dus dat is geoordeeld door God, denk ik. of de geestelijke dood. Waar dus een aantal uitleggers die ik vandaag heb geraadpleegd, die zeggen nee, maar het gaat hier niet om letterlijke dood, maar het zou kunnen gaan omdat ze gewoon, en dat zie je straks in hoofdstuk 9 ook, er komt een steeds grotere geestelijke nood op deze wereld. Hè? En in Judas vers 12 gaat het over tweemaal gestorven. Mensen die dus eenmaal gestorven zijn, laat me zeggen, voor God. Dood in zonde, maar anderzijds ook totaal niet meer in staat zijn om hem te kennen. Dat zou nog eens een keer kunnen. En het derde deel van de schepen verging. Dat zou kunnen duiden op het einde van alle handel tussen landen. De economische handel. Het derde deel dan. En ik vond in Ezechiël 29 nog in vers 4 dat vissen symbolisch zijn voor de bevolking van Egypte. Want daar wordt dus de koning van Egypte vergeleken met een draak. En die dus de vissen van zijn bevolking in zijn muil heeft. Dus het zijn allemaal, mijns inziens, symbolische zaken dit. Die God ons laat zien. Want het is ook logisch, want je komt steeds verder in het boek Openbaring. Want we hebben natuurlijk gezien in hoofdstuk 6, elke berg werd van zijn plaats gerukt. Nou, later gaan ze zich verbergen in de berg. En hier wordt een grote berg in de zee gegooid. Dus het lijkt mij wel duidelijk dat er meer aan de hand is dan alleen maar letterlijk. Vers 10. En de derde engel bezuinde en hij viel uit de hemel. En dat is weer zo typisch. Dat hier staat niet er werd een grote ster op de aarde geworpen, maar er viel een grote ster. Brandend niet van vuur, maar als een fakkel. En zij viel op het derde deel van de rivier en op de bronnen van het water. Ik heb sterk de indruk dat al deze oordelen steeds verdere geestelijke duisternis brengen over deze wereld. Alles wat ook maar enigszins licht heeft en geeft, wat zegen brengt voor de mens, wat een beetje rust geeft, wordt allemaal verstoord. Die ster in hoofdstuk 8 vers 10 is de naam gegeven Alsem. En dat betekent bitterheid. Er zal een persoon komen die al deze zaken geestelijk zal verdorren, namelijk die rivieren, de bronnen, alles wat de mensen natuurlijk aan zegen hebben. Bronnen en rivieren staan ook voor gewoon de bronnen van het leven. Het wordt allemaal door deze ster, die brandt als een fakkel, misschien een imitatie van de Heilige Geest, die als zeven vurige fakkels voor de troon van God is. Een duistere machthebber, misschien al wel de Antichrist, maar die komt ook in hoofdstuk 9 voor. De bronnen van het leven worden aangetast. Als je bijvoorbeeld het huwelijk hebt, is een bron van zegen. Maar als de duisternis het huwelijk gaat pakken, dan krijgen we homohuwelijk, krijgen we LHBTI, mensen gaan zich ombouwen en gaan dan weer trouwen en gaan weer kinderen adopteren. En dat wordt een bron van alsem, van bitterheid. Zo is het ook met het leven. Abortus maakt van die bron een duister.
Daar hoeven we niet op te wachten, want
Het is er al, ja.
Daar hoeven we niet op te wachten.
Nee, maar ik geef even als voorbeeld. Hè.
Ja, maar dat is al druk aan de gang.
Ja. En ik heb de indruk dus dat in deze oordelen van hoofdstuk 8... de hele wereld, of een derde deel daarvan, dus de christelijke wereld, zoals wij dat nu kennen, de westerse beschaving, in een volkomen duisternis terecht gaat komen. Alle rivieren, alle bronnen wordt door die grote ster verduisterd. We krijgen dan gewoon een soort demonische overheersing. En dat wordt straks in hoofdstuk 9 nog veel erger. En dat gaat dan meer over Israël.
Ik had dat ook nog even opgezocht, dat alsem.
Ja.
Dat alsem is een bitter smakende plant met een psychoactieve werking. Het heeft invloed op het gedrag of de beleving van een mens.
Oh ja, nou dat is wel typisch, ja.
Ja, het gedrag en de beleving.
Ja. Maar de hele, wat Nico terecht zegt, is dat we nu zien dat die alsem bijna al aan het werk is in de gedachten van mensen. Hè?
Ja.
Want als je dan bijvoorbeeld ziet dat mensen staan te protesteren tegen de abortus, of tegen de voor de abortus bedoel ik natuurlijk, dan denk ik van heb je dan niet gewoon in de gaten dat als jij door je ouders was geaborteerd, dat je daar nooit had gestaan? Dat schijnt niet in mensen op te komen.
Meest,
He? Onwaarschijnlijke dingen dat mensen daarvoor kunnen zijn.
Ja.
Dat snap ik helemaal niet.
Nee, want dan, de mensheid is heel druk om een walvis te redden. Met 20 man staan ze dat beest terug te duwen.
Ja. Ja.
Maar of
de
wolf mag niet afgeschoten worden. Ja. Maar we gaan babytjes die nog niet geboren zijn massaal.
Nou, dat, ik weet dat niet. Heeft volgens mij zo sterk te maken met het feit dat de mens zijn eigen god wil zijn.
Ja.
Weet je, gewoon heel, zeker D66 en dat soort mensen die willen gewoon eigen baas. Ja. Als je niet iets boven je duldt en dat je zegt van ja, maar ik ben mijn eigen baas. Ik denk dat het daar, dat is die strijd volgens mij met dat abortus heel erg. Omdat de christenen doen, hebben zoiets van nee. Is je gegeven en,
ja, maar wat mij heel erg stoort persoonlijk is dat je gewoon, dat was met die coronacrisis natuurlijk ook, in het denken van mensen van ja, ik draag een mondkapje, want dan ben ik veilig. Mm. Maar hier is het gewoon van, een ongeboren vrucht is dus geen kind. Die hele connectie kan ik niet volgen. Het is toch logisch dat dat een kind is? Nog niet volgroeid uiteraard, maar... Dan zeggen ze, nee, maar als het tot hoeveel weken mag het tegenwoordig? 24 of zo?
Ja, in Amerika zijn ze wel bezig tot met...
laatste week.
Ja?
Ja.
Nee, ja. Ze zijn in Amerika veel verder, hoor. Tot het een maand geboren is, zijn ze alweer bezig.
Ja?
Ja, na, dat heb ik ook gelezen.
Niet
ja.
Allemaal
na de geboorte. Na de geboorte. Ja. Nee, serieus. Ja. Na de geboorte.
Dat is geen abortus, dat is geen abortus, dat is euthanasie.
Ja, dat is een abortus.
Maar het is er wel, ja.
Is dat er, hè? Ja, nee, snap ik, maar het is een grapje.
Maar dan komen hier ook, hoor.
Nee, maar dit is dus die alsem. En wat ik dus denk, is dat die ster die uit de, die brandt als een fakkel is, die uit de hemel viel. Het is een persoon of een figuur of een macht die een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, gevallen is of valt. En een derde deel van alle bronnen van de mensen verstopt. Zodat de geestelijke dood... zijn intrede doet. En dus die hele wereld zo meteen als die beesten komen. Nou ja, prima. Maar we zien daar dus nu al de contouren van, hè? En ik ben gewoon zo, ik vind het gewoon zo belangrijk dat als wij in onze gemeente niet meer spreken over de heiligheid van God, over, hè, want ik hoor ook allemaal preekjes over je bent geliefd en bla bla bla, maar het gaat niet om ons, het gaat om dat de gerechtigheid, de waarheid, de heiligheid van onze God, dat dat in onze leven zichtbaar wordt. En alle gevolgen van, alle uitingen van zonde en van onreinheid, en dat moet gewoon worden benoemd.
Ja. Maar eerst maar eens volgen. Want
hè?
Eerst maar eens gewoon simpelweg volgen, want dat is er ook niet altijd meer bij. Gewoon het volgen van de Heer Jezus.
Ja,
maar we zitten wel in een gemeente, maar we weten eigenlijk niet wie hij is. Ja, als dat er al niet is,
nee, maar
dan een heilig leven hebben.
Ja, dat weet ik niet, maar ik wil graag dat daar de nadruk op ligt. Hè? Ik heb nu net 4 video's opgenomen over wakker zijn. Komen donderdag de eerste. Maar daar heb ik ook gezegd van, er staat steeds in de schrift, hij komt, hè, de dag is nabij, de nacht is ver gevorderd, dus laten wij afleggen de werken van de duisternis. Doe aan de wapens van het licht, want de vrucht van het licht is louter goedheid, gerechtigheid, waarheid. Iedere keer weer die dingen. Laat onreinheid onder u zelfs niet eens genoemd worden. Nou, noem ze maar op. Dus, maar dat wordt allemaal maar vervangen door... Door, ja, nou, jij moet in tongen spreken of je bent geliefd of je moet, weet ik veel. Het gaat allemaal niet meer daarom. Het gaat om een soort psychologisch houden van jezelf. En ja, dat,
dat is die geestelijke strijd natuurlijk, want zo worden we gewoon blind.
Ja. En als we dit niet blijven verkondigen, dan worden we binnenkort ook door die alsem beïnvloed.
Ja.
De geest van de wereld. Ja.
We worden binnenkort
opgeroepen. Ja, dat weet ik, beste broeder. Maar voor die tijd, ik kreeg vandaag nog wel een berichtje van iemand die zei van ja, ik kan niet van mezelf houden. Ik zeg, jongen, dat is de westerse psychologische invulling van als de Heer Jezus zegt, heb je naast lief als jezelf. Dan wordt er dan altijd gezegd van nee, maar je moet helemaal van jezelf houden. Je moet jezelf accepteren. Nee, het staat er niet. Van jezelf houden in de schrift is gewoon, jij zorgt voor je lichaam, je zorgt dat je genoeg rust hebt, je zorgt dat je genoeg voedsel hebt, drinken hebt. Dat is koesteren van je lichaam. Dat is, heb je naaste lief als jezelf. Dus wat jij jezelf gunt, gun je je naaste ook. Maar het is niet de psychologische, ik hou van mezelf en ik vind mezelf geweldig. Vroeger werd ik gepest, maar nu moet ik mezelf leren accepteren. Ja, dat is de wereld. Je moet gewoon met de Heer Jezus, sorry, maar met hem vervuld worden. En dan gaan al die dingen al niet zo belangrijk meer zijn. Hoe ik mezelf zie en bla bla bla. Het gaat om hem. En hij heeft mij tot een nieuwe schepping gemaakt.
En dan mag je je naast lief hebben als dat hij ons heeft lief gehad.
Ja, maar dat is ook inderdaad. Je naast lief hebben als jezelf is onder het oude verbond nog steeds. Hè? Maar ja, hij zegt ook in Matthäus in 7 dat. Maar in het nieuwe verbond, onder de geest, is het: heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. En dat is ook weer een daad. Het is niet een gevoel, het is gewoon een daad. Dat is, ga je naar het kruis. Maar ik wil graag benadrukken dat die geest van duisternis, die hier dus wordt uitgestort, gaat steeds een stapje verder, dat die nu al heel sterk de gemeente binnenkomt. Dat, ik heb ook verhalen gehoord, dat zal ik maar niet allemaal delen, maar dan denk ik echt van, hoe is het mogelijk dat in een bijbelgetrouwe gemeente, waar men allemaal heel blij is met, nou, we hebben de juiste visie, hoor, de opname, de verdrukking, en we zijn zo goed bezig, dat in zo'n gemeente zulke vreselijke dingen gebeuren. Hè, terwijl ze gewoon zijn veel te blij met hun juiste eindtijdvisie, maar er wordt niet gepreekt over heiligheid, over wat ik net zei. En dan krijg je dus dit soort dingen. Goed.
Even terug daar naartoe. Hoe kom je er elke keer bij om te zeggen, als er een derde van de aarde staat of zo, dat het dan alleen aan de christenen aan...
Nou, niet de christenen, maar het christelijke Westen.
Ja, want een derde van de aarde is toch een derde van alles?
Nou ja...
Waarom houden de christenen er per se naar voren?
Nou...
De christenen zijn er dan toch
niet? Nee, het gaat om het christen. Het gaat om het
Westen. Nee, dat niet even. Waar je misschien niet.
Maar hij hebben het meer de cultuur.
Ja, de christelijke cultuur, ja. Maar dat wordt door de meeste uitleggers zo gezien, omdat Openbaring 12, vers 4, de Satan die dan een derde van de sterren meesleepte op de aarde. En dat dus dat wordt gekoppeld aan het Westen, aan het christelijke Westen, het herstelde Romeinse Rijk. Ja. Daar komt het een beetje vandaan. Gaan we geen ruzie over maken. Maar dit zijn lastige hoofdstukken. Lastige verzen. Als je de Efezebrief leest, dan... Je hebt een bijbelstudie, kun je gewoon zeggen, zo is het. Maar hier is het niet zo makkelijk. Nou, dan komt vers 11. De naam van de ster wordt Alsem genoemd. En dat betekent bitterheid. Maar het laatste van haar is bitter als Alsem. Scherp als een tweesnijdend zwaard. Dat is Spreuken 5, vers 4. Het gaat over de vreemde vrouw, hè? De goddeloosheid. Dus ik denk dat deze ster wel een persoon is. Of een invloed. En het derde deel van de wateren werd Alsem. En vele van de mensen stierven door de wateren, omdat zij bitter waren gemaakt. Nou ja, we hadden in de woestijn, in Exodus 15, hadden we bitter water, wat zoet werd gemaakt. En hier is het precies andersom. De gedachte dat de macht, de antichrist, ervoor zorgt, misschien de antichrist, dat mensen drinken van verkeerd geestelijk onderwijs, zodat men geestelijk sterft. Of letterlijke uitleg, wat er staat er. Ja? Vele mensen stierven, maar niet alle. Er zijn immers ook, als je de figuurlijke uitleg neemt, zijn er ook nog steeds gelovigen. Een grote schade die niemand tellen kan. En die stierven niet. Die lieten zich niet beïnvloeden door deze verkeerde, bittere leer. En de vierde engel bazuinde en het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd getroffen, omdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden en de dag voor een derde deel daarvan niet zou lichten, en de nacht eveneens. Nou, dit lijkt me lastig letterlijk te nemen. Want als een derde deel van de zon niet zou schijnen, dan is dat niet automatisch ook zo dat een derde deel van de dag niet zou lichten. Plus, een derde deel van de zon wegnemen is eigenlijk niet mogelijk voor het leven op aarde, volgens mij. Ik heb één keer de zonsverduistering meegemaakt. In 2000 was dat. Ik werd gelijk een stuk kouder. Hè? Ging heel snel.
Degenen die natuurlijk dat letterlijk uitleggen, die halen dat natuurlijk naar voren toe, waar vers 9, 10 en 11 van die meteorieten natuurlijk twee keer overeengeslagen is. En die veroorzaken natuurlijk zoveel stof, dat daar dus inderdaad de zaak mee verduisterd wordt.
Ja, dat is de letterlijke uitleg.
Ja.
De figuurlijke uitleg zegt, de zon, de maan en de sterren zijn heel duidelijk lichtgevende machten, een letterlijk of vertegenwoordigers van het licht, van dus de waarheid. En dan zou je kunnen zeggen, de kennis van God, het getuigenis van hem, wordt grotendeels verduisterd. Dag en nacht is duisternis, leven zonder God. Dus met andere woorden, die Alsem zorgt er ook voor dat de kennis van God, de kennis van de waarheid, de kennis van gewoon de goede dingen wordt verduisterd. Dat is de figuurlijke uitleg. De letterlijke uitleg is duidelijk. En ik zag en hoorde een arend, of één arend in het midden van de hemel. Nou ja, een arend kan natuurlijk niet praten, maar een ezel ook niet, zou je dan kunnen zeggen. Ik kies ook weer voor de symbolische uitleg bij dit vers. Die met luide stem zei, wee, wee, wee. Een arend symboliseert het snelle en het oordeel van God wat uit de hemel komt. Maar een arend is een hele snelle vogel. En sommige uitleggers zeggen, hier begint de grote verdrukking. De laatste helft van de 70ste jaarweek uit Daniël 9, vers 24 en vers 27. Drie keer wee, nog drie bazuinen. Tot nu toe werden de omstandigheden van de mensen getroffen. Hè, rivieren, zon, maan enzovoort. Maar nu worden ze zelf getroffen. De tijd van de openlijke heerschappij van de twee beesten is nu aanstaande. Satan wordt op de aarde geworpen. Dat is eigenlijk officieel het begin van de grote verdrukking. Maar het blijft heel lastig om die tijdsaanduiding vast te houden in het boek Openbaring, hoor, vind ik. Dus of de grote verdrukking hier begint of in hoofdstuk 8 vers 1... Dat weet ik niet zeker. Hoofdstuk 9. De vijfde engel bazuinde en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. Dus hier zien we weer een ster. In vers 10 van hoofdstuk 8. Daar zien we een grote ster. Die viel uit de hemel. Hier zien we een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hier zouden we kunnen zeggen. Zou het kunnen gaan over Satans koning.
Ja. De Satan zelf, ja.
Ja. En haar, dus de ster, de Satan, of de, noem je dat? De bondgenoot, het instrument van Satan, dat zou ik nog kunnen zeggen, antichrist, werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hier begint dus iets heel bizars. Want de afgrond, abyssos, komt 7 keer voor in het boek Openbaring en moet worden onderscheiden van het dodenrijk, de Hades. De abyssos is een speciale afgrond waar demonische machten huizen. En als de Heer Jezus dan ook de demonen wil uitdrijven in Lucas 8 vers 31, dan schreeuwen ze dat ze niet naar de afgrond willen. Dat is wel bijzonder, hè?
Dat die schapen in die rots afstorten.
Ja.
Dat is die
afgrond.
Dan
varkens
in
die schapen mogen begrijpen.
Varkens. Onderlijn. We zijn er nog geweest, hè, toen bij dat, weet je nog? Bij dat Gerasene, of hoe heet het? Gardarene. Daar zijn we geweest. Toen dacht ik nog van, tjoh, dat is niet eens zo hoog. Die rotsen van die, waar die varkens afgingen. Maar goed. De afgrond is de plek. Kijk, je hebt de Tartarus, dat is de plek waar de gevallen engelen zijn. Je hebt de Abyssos, de plek waar de demonen zijn. Mijns inziens, hè? Dat is nog niet zo makkelijk. Je hebt de Hades, waar de geesten van de overleden ongelovigen zijn, nu. De Abyssos, de afgrond, is de plaats waar de demonen zouden worden gestuurd als de Heer Jezus ze zouden uitdrijven. En ze wisten dat. Dat is gewoon hun lot. Hier wordt de sleutel van de Abyssos gegeven door God zelf. Hij staat er toe. Dat Satan, de antichrist, denk ik, maar die put opent. En als die put opent, dan komt daar een gigantische hoeveelheid machten uit, die dus de wereld, of Israël dan in dit geval, overspoelen met demonische leringen. De Heer Jezus heeft in Matteüs 24 ook al gezegd, pas op, hè. Want als de dagen niet zouden worden verkort, zouden ook de uitverkoren worden misleid. Pas op voor hen die zeggen dat zij de Christus zijn. Dus ja, dat begint hier allemaal. Als je nou even gaat naar hoofdstuk 11 van Openbaring.
Maar je net zei, waar woont Satan nu dan?
In de hemel. Woont. Hij is in de hemelse gewesten.
Nog steeds. Maar
hij heeft geen woonplaats. Volgens mij heeft hij geen woonplaats. Hij is nu in de hemelse gewesten. Met zijn gevallen engelen en als een demon. Ik geloof niet dat demonen dezelfde zijn als gevallen engelen. Maar goed, dat kun je ook over discussiëren. Daar verleiden ze ons. En ze klagen ons aan en zo. Ze hebben nog wel toegang tot de troon van God. Maar straks dus in hoofdstuk 12 wordt hij op de aarde geworpen. Wat de Heer Jezus ook ziet in Lucas 10. Ik zag de Satan als een... Zat er ook weer als een...
Bliksem uit de hemel.
Ja, dankjewel. Dat is een voorzegging van dat moment.
Jezus Christus is ons paracletos, toch? Dus onze pleiter.
Ja, nee, we hebben een voorspraak bij de Vader. Maar we hebben ook een hoge priester bij God. Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja. Maar hoe kan God nou die gasten daar dulden?
Ja.
Dan kan ik met mijn hoofd niet mee.
Nee, wij, ik ook niet.
Hij roept ze wel ter verantwoording, hè? Want er staat ook in het boekje op. Dat hij natuurlijk, waar ben je geweest?
Ja.
En dan roept hij constant, roept hij de Satan ter verantwoording. Wat hij doet en wat hij toelaat en wat niet. Daarom moet hij denk ik iedere keer voor God verschijnen. Op dit moment.
Ja, en God... Kijk, in het plan van de Heere God wordt Satan verslagen door de mens, door een schepsel die hij natuurlijk zelf verleid heeft. God had de Satan kunnen vernietigen, maar dan zou de zonde zo weer door een ander wezen kunnen, of een mens. Dus het is wel moeilijk te begrijpen, maar laten we het maar gewoon vanuit dat God het wel aardig goed weet hoe het allemaal moet. Maar even naar Openbaring 11, vers 7. Dat staat, en wanneer zij hun getuigenis voleindigd zullen hebben, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt, zie dat, oorlog met hen voeren en hen overwinnen en hen doden. Dus, dan nog uit hoofdstuk 17 vers 8, daar zie je het ook weer staan. Het beest dat u gezien hebt... was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan. De afgrond, hier is het bewijs dus dat ook die persoon, die leider van het Romeinse Rijk, de vorst uit Daniël 9, uit de afgrond opstijgt. En de Heer Jezus zegt tegen de Joden in Johannes 8, u bent uit de aarde en ik ben van boven. De mens is uit de aarde, stof. De twee beesten zijn uit de afgrond, uit de abyssos. Dat betekent dat het voor het eerst zal zijn dat een koning een demonische oorsprong heeft. Dat is hier dus, in hoofdstuk 9, begint dat. Dat is ook de plaats waar de Satan 1000 jaar gebonden wordt, hè?
Ja.
Openbaring 20, in de afgrond. Ja. Dus je moet je voorstellen, er is ergens een plek, ik weet niet of je dat fysiek kunt zeggen, maar waar dus... die bereid is om de Satan te binden, maar waar ook al die machten zijn, die op de een of andere manier geoordeeld zijn door de Heere God, weten we allemaal niks van, hè, hoe dat zit. Wat zijn demonen precies? Het zijn onreine geesten, waar komen ze vandaan? Zijn het gevallen engelen, zijn het geen gevallen engelen? Hoe dan ook, als de Heer Jezus uitdrijft, dan zeggen ze, stuur ons nog niet in een afgrond. Dat zijn allemaal dingen die de Bijbel ons zegt, maar niet volkomen openbaart. Hier wordt gesproken over de put van de afgrond. Waarschijnlijk is dat de plek waar de gevallen engelen of demonen of allebei en de verblijfplaats van Satan is. Volgens het apocryfe boek 1 Henoch. Dus misschien op antwoord op jouw vraag, waar woont Satan? Ja, misschien is dat wel zijn woonplaats, ik heb geen idee. De ster opent de afgrond en laat al deze boze machten los op de mensheid. Dat is dan Satan. Waarschijnlijk via die antichrist, die koning. Het gaat hier over de koning. Jesaja 28. Daar staat dat Israël een verbond zal sluiten met de dood. En dat is die koning. Nou is er van de week een hele discussie geweest. Ik weet niet of jullie dat hebben gevolgd. Tussen twee mensen. De ene die was van Christen van Israël geloof ik. En die andere... weet ik niet meer waar die van was, maar die zeiden van ja, maar hoe kunnen jullie nou toch beweren dat dit allemaal over Israël gaat komen? Want ze hebben al hun holocaust gehad en dan gaan ze weer nog door een ellende heen. Dat vonden zij eigenlijk onterecht, dat het zoeklicht dat leerde. Oh ja, dat was iemand van het zoeklicht. Ja, wat moet je daar dan op zeggen?
Nou, wordt van dan al. De Bijbel. Dat is niet zo
moeilijk. Ja, ik zei ook, het was een hoop emotie, maar ik zag niemand die daar een tekst aan haalde. Die zei van, ja, maar er staat geschreven dat.
Ja.
Nou, en zij openden de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put, als rook van een grote oven. Rook verduistert, verblindt, zodat we zien hier dat door de loslating van die boze machten, de lucht, de geestelijke atmosfeer en de zon, de bron van het licht wordt verduisterd. Net als dat we dat zagen in hoofdstuk 8. Ja. Nou gaat het hier waarschijnlijk over Israël. Want in vers 4 staat dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde. Nog aan enig groen, nog aan enige boom. Behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofd hebben. Terwijl dus die 144.000 wel verzegeld waren uit de 12 stammen van Israël. Dus mijn idee is het dat het hier vooral gaat over, en ook gewoon hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11, over Israël. Ze zullen een verbond sluiten met de dood. Zullen we dat even opzoeken uit Jesaja 28? Ja, er staat in Jesaja 28 vers 15, omdat u zegt wij hebben een verbond gesloten met de dood en met het rijk van de dood, zijn wij een verdrag aangegaan wanneer de alles wegspoelende geesel voorbij trekt. Dat is dus de koning van het noorden, dat is hun grote vijand. En dan willen ze graag bescherming zoeken bij dus die machten van het westen. En die worden geleid door het beest uit de zee. Alleen, die koning die uit de afgrond komt, de antichrist, die zal dat verdrag bevestigen. En die zal in Jeruzalem op de troon gaan zitten, in de tempel, zich laten aanbidden. Maar ook dus dat verdrag met die vorst, ja, zal hij bekrachtigen. Omdat ze dus die alles wegspoelende geesel, de Assyriër, nou ja, lees alle islamitische machten, die willen zij, daar willen ze bescherming tegen. Ja? Nu op dit moment is Israël in een goede positie wat betreft de landen om hen heen. Ze hebben goede banden aangehaald met een aantal Arabische landen. Dus op dit moment zou je kunnen zeggen, zijn ze nog niet zo in de druk als dat hier staat. Er staat, want wanneer de alles overspoelende geestel voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen. Nou, dat is dus die koning die put van die afgrond opent en de dood letterlijk over ze zal uitstorten door allerlei verschrikkelijke demonische leringen. Zodat de lucht verduisterd wordt, het licht van de zon. De kennis van God totaal niet meer aanwezig is, in het hele land niet meer, denk ik. De geestelijke duisternis zal zo groot zijn als nog nooit eerder is gekend in Israël. En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde. Nou, sprinkhanen, die zien we ook in Joël 1. En ik heb daar ooit eens een keer een preek over gehouden. Ik vond dat heel erg indrukwekkend, eigenlijk ergens gelezen van, er zijn vier sprinkhanen in dat stukje. Kijk maar, in hoofdstuk 1 van Joël.
Veel sprinkhaan. Wel sprinkhaan, ja. Treksprinkhaan.
Er staat wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Nou, toen dacht ik van, hey, als je nou de sprinkhanen is vergelijkt met geestelijke machten die de christenen, nu even op ons toegepast, al het voedsel voor de neus wegeet. Nou, welke vier invloeden hebben nou de meeste schade aangericht aan ons getuigenis? Welke vier invloeden hebben er nou voor gezorgd dat de kennis van de Heer Jezus, net als in Richteren. Nou, dat zijn de vier invloeden uit mijns inziens uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. De wijsbegeerte, allereerst. Dus de theologische, menselijke redenering. Ik weet niet of ze allemaal nog weten hoor. de tradities, het wetticisme en de ervaring, het gevoel. Dat zijn de vier die tenminste genoemd worden in Colossense 2. Pas op voor de wijsbegeerd, volgens de tradities en overlevering van mensen. Laat niemand u oordelen in zaken eten en drinken, en op het punt van een feest of een sabbat. En ingewijd in wat hij heeft gezien of wat hij niet heeft gezien, ligt aan de vertaling. Dus ja, ik heb een visioen, ik heb een ervaring. Die vier hebben ervoor gezorgd dat ja, al het voedsel verdwenen is. Ja, zodra wij A gaan zeggen, ja, maar ik moet mijn verstand laten heersen over wat er staat. Weet je wel? Hij kan niet over het water lopen, zo mogelijk. Er moet een andere verklaring voor zijn. Nou, twee, de tradities van mensen. Van de week had ik een mail van iemand die zei, ja, ik heb me laten dopen, maar... Heb ik het vorige keer verteld? Iemand zei, er staat in artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat je je niet mag laten overdopen, want dan... Toen zei ik, ja, dat is een traditie van mensen. Dat is een geloofsbelijdenis. Het gaat mij om wat er staat in het woord, niet om wat de traditie zegt. Het wetticisme is een gigantische springhaan. Goeiemorgen. Ja, maar ik moet uitverkoren zijn. Of ja, maar 10 geboden. Of ja, maar ik ben nog zo zondig. Of nou, ik mag geen op de zondag mag ik niet fietsen, weet ik van. Nou, en het laatste is natuurlijk de charismatische invloeden van ervaring, gevoel en tongentaal en weet ik van. Dat is alle vier. Wat de een overliet, vlat de ander op. Als je de geschiedenis gaat bekijken, dan is dat ook een beetje zo gegaan.
Maar als je nou een beetje zo dat bekijkt, dan kun je misschien zeggen van, hè, toen Jezus net was opgenomen, dan vond je natuurlijk het pure woord, zeg maar, hè, ja. De mensen het nog hebben meegemaakt.
Ja.
En daarna werd dat natuurlijk steeds verspreid over de wereld. Op een gegeven moment kreeg je natuurlijk het katholicisme,
ja.
Je kreeg de middeleeuwen.
Ja.
Dan kun je toch niet zeggen dat het in die tijd beter de Bijbel begrepen als we dat in deze tijd begrijpen.
Nee, helemaal niet juist.
Nee, maar ik bedoel te zeggen, dan lijkt het dus niet op dat het nog slechter wordt. Maar volgens mij is het met de reformatie en is er juist een behoorlijke opwekking
geweest. Ja, heb je gelijk, ja.
Dus het is niet zo dat het alleen maar slechter wordt.
Nee.
Denk ik. Ik denk dat die middeleeuwen nog veel beroerder waren.
We hebben toen ook in Thyatira gezien, hè, in hoofdstuk 2. Nee, inderdaad. De 10 maagden vielen allemaal in slaap. He, alle 10. En toen was er een roep. Zie de bruidegom. En toen werden ze alle 10 wakker. Alleen de helft was zonder olie en de andere helft met. En dat wakker worden is inderdaad het stukje opwekking wat er gebeurd is. In het begin van de 16e eeuw, maar ook in de 19e eeuw. Dat ze weer uit gingen zien naar de bruidegom. Dus dat is waar. Het is niet alleen maar slechter gegaan. Maar in de laatste dagen zal het van kwaad tot erger gaan. Dat zegt hij wel. Maar in 2 Timotheüs 3 vers 13. Boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan. In de laatste dagen. Hè? Dat is deze dag.
En zo ervaar ik het ook.
Ja.
Want de waarheid is gewoon moeilijk te vinden. Omdat iedereen maar iets te zeggen heeft.
Ja.
Iedereen heeft het wel weer op zijn eigen manier. Vertelt het wel weer op zijn eigen manier. En ze zeggen ja, nee, je kan het ook zo lezen. Nee, in eerste instantie niet. Moet je de Bijbel inderdaad zo nemen zoals het er staat.
Ja. Maar het gaat vooral om, wat is de gemeente? Wat is deze tijd? Paulus bidt ook, Colossense 1, dat u vervuld mag worden met de wil van God. Wat wil God? Wat is zijn wil? Nou, niet dat jij beter wordt als je ziek bent. Dat hij dat altijd wil. Hij wil dat zijn zoon in jou geopenbaard wordt. Maar welke middelen gebruikt hij daarvoor? Niet de wet, niet emotie, niet... Er is maar één middel, dat is het kruis. Dat is de Heilige Geest op grond van de dood. Die is toegepast op mijn oude mens. En door het geloof vereenzelvig ik mij met het oordeel. Maar ook met het feit dat ik zonder hem niks kan doen. Dat is heel eenvoudig. Zo werkt God in deze tijd. Dat we allemaal worden opgebouwd door de kennis van de Zoon van God. En dat we elkaar opbouwen in hem. Want u heiligt zoals hij heilig is. U heiligt zichzelf zoals hij heilig is. Hij is de norm, hij is het patroon, hij is het voorbeeld, hij is de bron, hij is het doel, hij is het middel. En er zijn geen andere middelen behalve hij. Als je dat nou onthoudt, dan ben je al voor heel wat valse leringen bewaard. Want ja, Hoeveel praten al die leraren over de Heer Jezus? Als je een Bijbeljaar hebt, hè, wat is zijn leer over Christus? Heeft hij het over de Heer Jezus? Is dat zijn middelpunt van zijn onderwijs? Als dat zo is, ja, dan is het wel vaak betrouwbaar. Als het echt om hem gaat, de verheerlijkte Christus, niet over hemzelf of over een bepaalde leer. Hij neemt de hele Bijbel en overal weet hij Christus uit te halen. Ja, dat is gezond. En daardoor worden wij opgebouwd. Maar sprinkhanen, ja, die vreten alles maar weg door al die verkeerde leringen. Waardoor je voortdurend maar met andere zaken bezig bent dan met de Heer Jezus. En er is niks zo fijn als in een gemeente zijn waar ze A, beginnen met dank u wel Heer dat we hier mogen zijn, dank u wel dat u hier bent. Dan gaan we zingen tot eer van Hem. En niet alle liedjes over geef mij dit en stort uw geest uit. Daar hebben we helemaal niks aan, want dat is allemaal al gebeurd. Dan een mooie boodschap over Hem. Broodbreker ter ere van Hem. Dat is toch simpel? Ja.
In theorie
is dat heel makkelijk. Maar zodra dat gebeurt, krijgen we allerlei strijd. En dat zul je ook wel merken. Als je echt Christus in je leven nummer 1 hebt. Je zegt, ik lees mijn Bijbel, maar met één reden. Ik wil Hem kennen, ik wil Hem dienen, ik wil Hem volgen. Ja, dan krijg je strijd. Als je in een gemeente zegt, als oudste, wij willen alleen Hem verkondigen en Hem dienen en willen Hem groot maken en voor de rest geen menselijke tradities toelaten, dan krijg je strijd. Dan komt er weer iemand die zegt van, ja, maar... En dan moet je duidelijk zijn, zeg je, broeder, als je deze dingen verkondigt, is er voor jou hier geen plek. Ja, zo moet je dat aanpakken, denk ik. En niet gaan denken van, ja, hij is zo aardig en zo vriendelijk en laat hem ook maar eens wat zeggen. Nee. Dus...
Maar waarom moet je daar die sprinkhanen voor gebruiken?
Nou,
die staan in de Bijbel gewoon als werkelijk dat ze dat gedaan hebben. En je kent die dingen die je net noemde, die kan je ook gewoon zo opnoemen, om die sprinkhanen voor te gebruiken.
Ja.
Ja.
Dat klopt. Maar...
Ja, ik snap die link namelijk niet. Hè?
Nou...
Want als je het gewoon letterlijk pakt, dat is natuurlijk ook gewoon letterlijk gebeurd in de Bijbel natuurlijk, die sprinkhanen.
Zeker.
En dan ga je symbolisch voor je eigen idee invullen.
Ja, maar dan...
Ik denk niet dat terecht is. Nou, je kan je punten natuurlijk even vertellen. Daar heb je flink al van nodig.
Nou, ik denk dat wel zo is. Punt 1. Omdat Joel 1 ook voor vandaag een boodschap heeft. En punt 2. Omdat sommige beelden en sommige plaatjes soms voor mensen krachtiger spreken dan als ik ga voorlezen uit Colossense 2. En ik dan zeg van ja, pas op dat je niet door de wijsbegeerte wordt afgetrokken van Christus. En dan zeggen ze oké, amen. Nou, dat wordt geïllustreerd door die sprinkhanen.
Ja, ik denk dat maar hoe duidelijk de boodschap brengt, denk ik dat belangrijk is.
Is het ook. Maar ik wil ook graag Joel 1 op vandaag kunnen toepassen. En niet alleen zeggen, ja, Joel 1 ging over vroeger, toen Israël daar was en toen gebeurde dat, klaar. Nee, het is Gods woord, ook voor mij nu. Kijk, want er staat achter. Ontwaak dronkaards en ween. Wee klaag alle wijndrinkers over de jonge wijn. Want die is van hun mond weggenomen. Ja, wat is jonge wijn? Waar staat dat voor? Wat is de jonge wijn? Dat is toch de vreugde in de Heer. Hij maakte van water wijn. Dat is weggenomen zodra je toestaat. Ik bedoel, ik zie dat echt als... Ik heb ook over Gideon gesproken zondag. Ja. Daar zit ook allemaal van die lessen in. Over nu, over vandaag, over...
Ik vind het een heel mooi beeld juist. Ja. Dan het juist goed hebben onthouden.
En er staat, want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn als leeuwentanden en het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft mij van mijn wijnstok een woestenij gemaakt. En mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en hem weggeworpen. Nou, dat is toch ook een plaatje van het christenheid, of niet dan?
Ja.
Want Satan is met zijn listen een machtig volk. De boze machten van de... Kijk, in Israël was het een letterlijk volk, maar voor ons is het de geestelijke macht. Nou, plus die sprinkhanen uit Openbaring hoofdstuk 9 zijn natuurlijk geen echte sprinkhanen, want die hebben allerlei vrouwenharen en leeuwenkoppen en weet ik van allemaal.
Nou, voor God is toch niks onmogelijk?
Zegt u?
Voor God is toch niks onmogelijk? Het zijn gewoon echte sprinkhanen. Je kan zien, hetgeen wat God geschapen heeft zit erin, hè?
Ja.
De mens zit erin, de dier zit erin, de vogel zit erin en het insect zit erin.
Ja, klopt. Maar...
Dus dat is gewoon, dat is het beest.
Ja.
En dat gaat de mensen pijnigen.
Ja, maar... Dat is een letterlijke uitleg, ja.
Ja.
Daar sta jij voor. Duidelijk.
Heel simpel.
Ik niet. Helaas, want... heel simpel, ja. Nou ja, we zullen de volgende keer ook zien. Ze hebben vrouwenhaar. En ze hebben... vrouwenhaar staat voor verleiding. Voor misleiding. Het is heel verleidelijk. Het zijn verleidelijk, mijns inziens verleidelijke leringen die uit die afgrond komen.
Maar goed. Dat zou demonische wezens kunnen zijn, toch?
Wat zou?
Dat zou toch ook demonische wezens kunnen zijn die er een beetje vreemd uitzien?
Ja. Ja. Het zou ook nog kunnen, ja. Hun werd macht gegeven over de sprinkhaan, hè? Zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Nou, wat voor macht hebben de schorpioenen van de aarde? Wat voor macht hebben die? Waarom zijn mensen bang voor schorpioenen?
Ja, omdat ze steken en giften.
Ja, nou, dat is de macht van een schorpioen. Als je spinnen in je bed hebt, dan... Nou ja, dan... Mijn vrouw had vanochtend een spin in de bed. Die werd helemaal gek. Dirga, help! Ik kon het beest niet meer vinden. Maar ik ben totaal niet bang voor spinnen. Maar als er een schorpioen in je bed ligt... Nou, dan ga ik ook niet meer naar boven. Dus de macht van de schorpioen zit in zijn angel. Nou, de macht van die sprinkhanen zit in hun gif. In dat wat ze... Ja, mijns inzien in de typologische uitleg. Wat ze verspreiden. Wat ze dus voor gevolgen in de menselijke geest. En de dwaling die God noemt in 2 Thessalonicenzen 2. God zendt een dwaling opdat ze de leugen geloven. Dat is hier duidelijk aan de hand. Maar ik vind, ik kraak niet jouw uitleg af of zo hoor. Ik zeg niet van dit is het. Koffie?
Lekker.
Is er nog koffie? Hè? Oh, we nemen even pauze, zie ik. Er is hier iemand, ik noem geen namen, die kan niet zonder koffie, mensen. Dat was weer een verhelderende pauze. Ja, lieve mensen, we lezen dus een hoofdstuk wat erg moeilijk is qua uitleg, maar de grote lijn is wel duidelijk. De mensen zullen steeds meer getergd worden en gepijnigd, letterlijke dood of symbolische dood. Hoe het ook zij, het komt rechtstreeks van de Heere God. En we lezen ook in het boek, de brief van Hebreeën, God is een verterend vuur, hè? Onze God. En God laat niet met zich spotten, zegt Galaten 6. En daarom moeten we ook in onze gemeente waken voor een eenzijdig beeld van God is liefde en dat is het. Tuurlijk is God liefde, God is ook licht. Of ook, God is licht, God is liefde. En die twee zijn een volmaakt evenwicht. Volmaakt 100% licht, 100% liefde. God in zijn liefde is licht en in zijn licht is liefde. Dus
er is in hem geheel geen duister.
Nee, en hij is te rein om het kwaad te kunnen aanschouwen, zegt Habakkuk 1. Hè? Sorry?
Nee, ik wil zeggen, hij haat ook een heleboel dingen.
Hij haat de goddelozen, zegt ook Psalm 5. Hij haat de zonde, hij haat alles wat met zonde en duisternis te maken heeft. Dat moeten wij ook doen.
Water blijven niet staan.
Hij haalt
degene die onrecht
bedrijven.
Ja.
Dus niet alleen maar liefde.
Vers 4. En hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde. Nog aan enig groen. Nog aan enige boom. Dat is wel iets wat sprinkhanen van nature zouden doen natuurlijk. Maar dat doen ze dus hier niet. Behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofd hebben. Dus de zegels op de 144.000 verzegelden, die beschermd worden door de Heere God. Zij die dat niet hebben, zijn uiteraard goddelozen. En ik wil twee dingen lezen. Jesaja 9, vers 14. Dat vond ik een hele mooie, als het gaat om deze tekst. Jesaja 9, vers 14. Dat gaat over, als je dan vers 10 leest van het boek Openbaring 9, dan gaat het over de staarten van deze sprinkhanen. Ze hadden staarten aan schorpioenen gelijk. En dan staat er in Jesaja 9, vers 14, de oudste en aanzienlijkste zij zijn de kop en de leugen onderwijzende profeet, hij is de staart, want de leiders van het volk zijn misleiders. Wie door hen wordt geleid, worden in verwarring gebracht. Het is trouwens ook een treffend plaatje.
Waar las je dat nou?
In Jesaja 9.
Ja.
En waar begin je dan?
Ik begin in vers 14. Een treffend plaatje van de christenheid waar de leiders mensen in verwarring brengen. Maar het gaat hier even om mijn punt. De staart van de sprinkhaan verspreidt leugen, zoals de angels van een schorpioen gif verspreiden. Ja? En hun werd gezegd dat zij dus schade mochten toebrengen aan de mensen die het zegen van God niet aan hun voorhoofden hadden. Nou, in vers 11 wordt de Hebreeuwse naam van de satanische macht gegeven, Apollon. Even kijken.
Ja.
Abaddon, sorry. Het Grieks is het Apollyon. Waarom, en dat is ook weer zo mooi, waarom staat er nou en in het Hebreeuws en in het Grieks? Denk ik, dat komt omdat de antichrist zowel de Joodse misleider is, volgens 1 Johannes is hij degene die logent dat Jezus de Christus is. Dat is een Joodse leugen. Maar de Griekse leugen is dat hij de vader en de zoon logent. Dat is, want de gemeente bestaat vooral uit heiden. Dus vandaar ook dat die naam in het Grieks en het Hebreeuws wordt genoemd.
Israël en de volken.
Zeg je?
Israël en
ja,
de volken.
Ja, 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 zeker. Joden gaan een verbond sluiten met de dood. Het beest uit de aarde. Ze zullen zich stellen vrijwillig onder de antichrist. Schorpioenen hebben macht over de aarde vanwege de angst voor de angel. Zo hebben deze geestelijke machten hun gif. Onder leiding van deze antichrist komen demonen uit de afgrond en die leerlingen overspoelen Israël. De Heer Jezus noemt demonen trouwens ook de schorpioenen, hè, in Lucas 10 vers 19. U zult macht hebben over slangen en schorpioenen. Wordt hij dus, daar bedoelt hij dus de demonische machten bij. En Israël heeft geroepen in Matthäus 27 vers 25. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat is trouwens een dubbele, wist je dat? Dat is een dubbele. Een negatief. Wat hier gebeurt, namelijk oordeel, maar ook positief. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat betekent natuurlijk ook dat heel Israël behouden wordt uiteindelijk. Niet alle Israëlieten, maar wel het overblijfsel. En dat is door het bloed, bedekt onder het bloed. Dat is mooi, hè? Dat is een dubbel iets. De Bijbel is zo rijk, daar kun je eindeloos in studeren.
Amen.
Ik heb ooit een vriend gehad en die zei, de Bijbel klopt niet. Want dit en dat, en had hij allemaal boekjes over. En ik zeg, kerel, ik bestudeer de Bijbel nu al sinds 1993. Dat is bijna 30 jaar. Ik zeg, er is niks op aarde wat je tastbaar hebt, wat zoveel maakt is als dit boek.
Heel grappig, er is een website, It Has Been Written.
Ja.
Die man die wilde de Bijbel ook ontkrachtigen.
Ja.
En die heeft die, alles heeft hij onderzocht, wetenschappelijk. Ja. Alles heeft hij onderzocht. Kun je er toch achter komen dat het allemaal klopt.
Ja.
Zeer interessant.
Ja, maar ik ben natuurlijk al 29 jaar, 30 jaar bezig met de Bijbel. Het is zo wonderlijk hoe alles in elkaar past. Hoe elk woordje, elke zin, elke uitdrukking exact zo bedoeld is. Dat het zo goddelijk is. Ja, dat
moet gewoon.
Dat kun je gewoon niet uitleggen. Wat zeg je? Nee.
Dat kan de mensen niet bedacht hebben.
En dat is ook zo mooi. Het is zo goddelijk dat alles klopt. Maar het is ook zo menselijk dat we nog steeds handschriften vinden. Ja. Nog steeds bepaalde woordjes niet helemaal zeker weten. Maar tegelijkertijd is het ook goddelijk. Dus allebei die kanten weer. Hè? Verantwoordelijkheid van de mens en goddelijke inspiratie. Volmaakt in één boek. En ik verbaas me echt iedere keer weer over de nauwkeurigheid van de schrift. Ja. Het is echt een wonder.
Mooi is ook dat het over zo'n lange tijd geschreven is.
Okay. Ja.
Het kan wel een eeuwig lezer geweest
zijn.
Mensen leven te kort te worden.
Ja, en de geest die je leest in de geschriften van Mozes is exact dezelfde geest als die je proeft in de geschriften van Johannes.
Ja.
Mm-hmm. Er zit 2000 jaar tussen of zo.
Ja.
Dus dat is gewoon heel bijzonder. Hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat ze hen 5 maanden lang, 5 maanden zouden pijnigen. Nou, 5 maanden is ook de leefduur van een sprinkhaan. Maar 5 is ook het getal van de verantwoordelijkheid van de mens. Weet je dat?
Ja.
Want we hebben allemaal 5 zintuigen. We hebben allemaal 5 verschillende ledemaat.
Ik heb
5 vingers, 5 tenen. 5 is het getal van de verantwoordelijkheid. En Israël heeft natuurlijk deze plagen te danken aan zijn verantwoordelijkheid. Doordat ze zeiden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen.
En het water stond 5 maanden boven de aarde.
Sorry, het water?
Het water stond 5 maanden boven de aarde.
Bij de vloed?
Ja.
Ja.
Dat is ook 5. Okay. 150 dagen. 5 maanden.
Dankjewel, Nico.
Ja, bedankt, Nico. Ja, als je wel aan het zoeken bent, dan kom je wellicht wel weer tegen.
Ja, ik ken dat, ja. Maar weet je, ik heb ook... Je hebt ook gewoon tijd tekort om dit soort dingen te bestuderen. Maar de Heer Jezus zegt in Matthäus 12, vers 45... over de demon die dus huist in een mens. Dan gaat hij heen en neemt 7 andere geesten met zich mee, bozer dan hij zelf. En zij komen binnen en wonen daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Zo zal het ook zijn met dit boos geslacht. Dus de laatste situatie van inwoning van boze machten is nog erger dan toen de Heer Jezus daar kwam en ze uitdreef. En dat is wat we hier lezen. De ongelovige Joden sluiten een verbond met de dood, zullen de gevolgen daarvan ondervinden. 5 maanden, dus een lange, maar beperkte periode. Je zou kunnen zeggen een korte periode. 5 maanden, dat is maar hoe je het bekijkt. Het is nog niet het definitieve oordeel, want het is een korte periode. Hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. De mensen in Israël worden gepijnigd. Of geestelijk of letterlijk. Dat mag je zelf uitvogelen. Ten slotte, en in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geen zins vinden. Het is wat, hè?
Ja.
Ze hebben de vorst van het leven niet gewild. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kom tot mij. Nee, en dan geeft God zelfs dat ze de dood niet zullen vinden. Dat is toch wat? Wat een contrast.
Is dat de dood letterlijk of is dat de dood dan de antichrist of de Satan?
Nou ja, ik heb het erbij gezet. Onder invloed van spiritisme, magie en waarzeggerij zal het Joodse volk wensen iedere gedachte aan God uit te bannen. Maar het zal niet lukken. Dat is de geestelijke dood dus. Maar ja, wat mij in dit geval logischer lijkt, is de letterlijke dood, persoonlijk, in dit vers.
Maar omdat erna staat, en ze zullen beginnen te sterven.
Ja, de dood vlucht van hen weg.
Ja.
Ja.
Dus dat is gewoon, denk ik, wel letterlijk bedoeld. Ze zullen zelfmoord willen plegen en het zal gewoon niet lukken.
Ja, inderdaad.
Ja.
Nou, lieve mensen, ik hoop dat... We sluiten lekker positief af. Nee, maar luister. Wij...
Nee,
maar even serieus.
Nee.
Wij begeerden te leven, we waren dood. En God heeft ons het leven gegeven, hoewel we dat niet zochten. Zij willen sterven en zullen de dood niet vinden. Dus ja, wij hebben zo'n rijkdom in de Heer Jezus. Dat we positief mogen afsluiten. Hij die het leven is. Want het leven is het kennen van de Vader en de Zoon. Het leven is bij de Vader. Het was bij de Vader, het is ons geopenbaard. En we gaan straks dat leven in. Dat leven zal iets zijn van een onvoorstelbare vreugde. Het is niet alleen in de hemel of in het huis van de Vader zijn. Maar kijk om je heen naar deze schepping. In al zijn gigantische variëteit. Hoe zeg je dat? Variëteit. Wat is het juiste woord?
Variatie.
Dankjewel. En dat zal dus in het vaderhuis nog worden overtroffen.
Maar dan zullen wij dus geen verdriet hebben om wat met deze mensen allemaal gebeurt.
Nee. Waarom niet?
Ja.
Omdat het volgens Gods eigen rechtvaardigheid is.
Onrecht zal geoordeeld worden.
En plus 2, die mensen die hebben zelf ook geen verlangen om bij God te horen.
Dat we reeds in Spreuken, daar dacht de zondaren ook voor de dag van het oordeel zijn.
Ja, Spreuken 16, als ik dat op mijn hoofd goed heb. Hij heeft ook geen behagen in de dood van de goddeloze, hè, de Heere God. Nee. Absoluut niet. Nee. Dus,
maar ze zullen ons wel zien, hè?
Ja, ook dat. Nou, we sluiten het af. We hopen volgende keer door te gaan, DV. En geniet gewoon van de Heer Jezus, zou ik zeggen. Ook in de tussentijd. Want... Ja, ons is toch wel te gegeven deze verborgenheden te mogen kennen over wat er gaat gebeuren met deze wereld. En houd het in je achterhoofd als je deze prachtige lenteavond ziet. Je denkt, het zal ooit anders zijn. Amen.